Johannes 8, vanaf vers 12, waar staat: Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem: Gij getuigt van uzelf, en uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Want ik weet van waar ik gekomen ben en weet waar ik heen ga. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig. Want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf een getuig en de Vader die mij gezonden heeft getuigd van mij. Zij dan zeiden tot hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien gij mij kendet, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Jezus dan zeide wederom tot hen: Ik ga heen en gij zult mij zoeken. En in uw zonde zult gij sterven. Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. De Joden dan zeiden: Zal hij ook zichzelf doden, omdat hij zegt: Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen? En hij zeide tot hen: Gij lieden zijt van beneden. Ik ben van boven. Gij zijt uit deze wereld. Ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven, want indien gij niet gelooft dat ik ben, gij zult in uw zonde sterven. Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? En Jezus zeide tot hen: Wat ik van de beginnen u lieden ook zeggen. Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen, maar die mij gezonden heeft, is waarachtig. En de dingen die ik van hem gehoord heb, dezelfde spreek ik tot de wereld. Zij verstonden niet dat hij hun van de Vader sprak. Jezus dan zeide tot hen: Wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die ben en dat ik van mijzelf niets doe. Maar deze dingen spreek ik, gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. Tot zover. En dat is dan tamelijk abstracte taal, mag ik wel zeggen, van de Heer Jezus. In ieder geval wordt hier gesproken over wie de Heer eigenlijk is, en meer in bijzonder eigenlijk nog over het verschijnsel dat de omstanders helemaal niet begrepen wie hij was. Nou wordt het ook niet uitgebreid gezegd natuurlijk, en het is ook moeilijk om het in een paar woorden te formuleren. Maar in ieder geval wordt hier, net als in zoveel andere delen van het Johannesevangelie, weer geïllustreerd de onkunde van de Joden, in ieder geval in de dagen van de Heer Jezus. En ik bedoel niet met onkunde niet slechts te zeggen dat ze niet wisten wie hij was, hoewel dat er natuurlijk staat, maar meer in het algemeen dat zij niet wisten wie de Messias zou zijn. Dat wil zeggen, zij kenden wel uiteraard messiaanse profetieën, profetieën met betrekking tot de komst van de beloofde Messias, de Christus dus, in het Grieks. Maar zij hebben kennelijk niet uit de schriften begrepen wie hij eigenlijk was, waar hij vandaan zou komen, wat zijn bestemming zou zijn enzovoorts. Het enige wat zij wisten, zoals het ook uit andere plaatsen blijkt, is dat de Messias, de Christus, de zoon van David zou zijn, maar dat hij ook de zoon van God zou zijn en dat hij een hemelse oorsprong zou hebben. Dat was hen onbekend en mede daardoor was hen ook ontgaan dat hij uiteraard ook een hemelse toekomst zou hebben. Beide dingen vinden we trouwens uitgebreid in het Oude Testament vermeld. Er is geen enkele excuus voor deze onkunde, want wij lezen in het Oude Testament wel degelijk over de zoon van God, die tegelijkertijd zoon van David zou zijn. In ieder geval vinden we dat terug in de bekende woorden van het zogeheten Davidisch verbond in 2 Samuel 7. Aan de andere kant lezen we ook dat Jehovah zelf zegt dat hij koning van Israël zou zijn, dat hij de herder van Israël zou zijn. Kortom, dat hij zelf de Messias zou zijn. Ik denk daarbij aan profetieën uit Jeremia. het Ezechiël, dat mag helemaal geen enkel probleem opleveren. En wat zijn hemelse bestemming betreft, wel, daar zijn enige schriftplaatsen over. De meest voor de hand liggende is natuurlijk eenvoudig die van Psalm 110, waar tot de zoon van David gezegd wordt: gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek en zit aan mijn rechterhand. En dat betekent uiteraard een positie in de hemel. Dat is de meest duidelijke uitdrukking en de meest becommentarieerde ook in het Nieuwe Testament. Kortom, men had best wel kunnen weten dat de Messias een hemelse oorsprong en dus ook in eerste instantie althans een hemelse bestemming zou hebben. Maar men wist dat niet. Men kende alleen de Messias als de zoon van David en dus de Messias als een Jood. Eventueel een verlosser van Israël en misschien ook zelfs een verlosser van de wereld, maar dan toch een die uit Israël zelf zou voortkomen, wat dan natuurlijk een directe aanleiding is ook, of zou kunnen zijn, laat ik het voorzichtig zeggen, wat een directe aanleiding zou kunnen zijn voor de trots, eventueel de hoogmoed van Israël. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Ik sluit maar gewoon aan bij wat hier allemaal gezegd wordt in Johannes 8. En bedenk daar dan bij dat, hoewel het verband niet al te zeer voor de hand ligt, dat hier deze woorden in Johannes 8 toch direct aansluiten bij het gedeelte wat we de vorige keer besproken hebben. Het verhaal waarboven staat de zondige vrouw. De essentie daarvan is natuurlijk dat die vrouw een type is van een gelovige overblijfsel van Israël, wie zonden niet geoordeeld, maar integendeel vergeven worden. Daar gaat het om, dat is de belangrijkste waarheid. Waarachter ligt natuurlijk de waarheid dat onder de wet oordeel is, maar onder de genade, onder het nieuwe verbond dus, is er die veroordeling uiteraard niet. Want geloof wordt onder het nieuwe verbond zeker gerekend tot gerechtigheid. En dat thema, dat er wel oordeel zou zijn, maar dat het oordeel niet komt over de ongelovigen, dat is het thema van het gedeelte vanaf vers 12, eigenlijk daarna het hele hoofdstuk uit. Dat is makkelijk genoeg om te zien, want hoofdstuk 9 begint weer met zo'n verhaal. En dat wordt dan daarna ook weer met een uitgebreide redenvoering becommentarieerd. Hoe dat ook zij, het verhaal was dus van dat die vrouw geoordeeld zou moeten worden, maar de Heer eindigt met te zeggen: zo veroordeel ik u ook niet, ga heen en zondig niet meer. En over dat oordeel wordt nu verder gesproken. Maar daarachter ligt de gedachte dat degene die zou moeten oordelen, maar die niettemin genade bewijst en dus vergeving brengt, is eigenlijk Jehovah zelf. Want dat is wat in dit gedeelte wat we nu gelezen hebben naar voren gebracht wordt. Er zijn meerdere thema's die daarin aan de orde komen, moet ik dan zeggen. Zo gaat dat nog eenmaal bij Johannes, ik kan het ook niet helpen. Maar bovenop ligt dat er een oordeel zou moeten komen en het oordeel hoeft niet te komen wanneer men gelooft. Dat is de gedachte. Ik had daarvoor eigenlijk nog iets verder moeten lezen, maar ik doe het zo meteen wel even. Ik neem even de draad op in vers 12, waar de Heer zegt: ik ben het licht der wereld, die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En dan gaat het nu eerst even om die uitspraak: die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Nou, die uitspraak wordt met andere woorden herhaald in vers 31. Dat is dus het begin van de volgende pericoop. Heb ik straks dus net niet meer gelezen. Maar ik doe het nu even om te laten zien dat het om hetzelfde gaat nog steeds. Het onderwerp niet veranderd is. Want in vers 31 staat: Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen. Dat wordt dan vertaald met, of wordt niet vertaald, maar laat het dan gewoon staan, discipelen. Maar het betekent volgelingen, hè. Dus indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En wat ik nou wil zeggen is dat die uitspraak volstrekt dezelfde al is als die van vers 12. Ik ben het licht der wereld, die mij volgt, oftewel wie waarlijk mijn discipel is, die mij volgt, zal in de duisternis niet blijven, maar zal het licht des levens hebben. En in vers 31 staat niet: die zal in de duisternis niet blijven, maar zal het licht des levens hebben, maar daar staat: die zal in de vrijheid gesteld worden. Dat wil zeggen, de waarheid zal u vrijmaken. En in het licht zijn en vrij zijn is dus in de praktijk hetzelfde. Volgens het woordenboek niet, op geen stukken na zelfs, maar volgens de Bijbel hier, in deze context, wel. Dat lijkt me wel duidelijk, want hoewel in het licht zijn en in de vrijheid zijn dan misschien naar het gewoon Nederlands gebruik niet synoniem lijkt te zijn, is het wel degelijk andersom waar, dat wanneer men in de duisternis is, dan wordt men wel degelijk, ook volgens het Nederlandse taalgebruik, geacht gevangen te zijn. In de duisternis gevangen. Dat zijn tamelijk vaste Nederlandse uitdrukkingen, dat men door de duisternis overvallen wordt en dat men gevangen zit in duisternis. Eenvoudig omdat door duisternis de wereld nogal klein wordt. Hè? Die wereld wordt net zo klein als dat je armen lang zijn. Zo over het algemeen niet veel, hè? Zover als je tasten kunt, dat is het dan. En dan moet u even vasthouden, in de duisternis zijn wil zeggen dat men gevangen is en dus slaaf is. En in het licht zijn wil zeggen dat men in de vrijheid is. Ik denk dat daarom zoveel mensen zijn, ook zelfs gelovigen, die zo weinig licht hebben, omdat ze eenvoudig die vrijheid niet verkiezen. Klinkt wat vreemd, dat weet ik wel, maar voor sommigen van u zal het heus wel duidelijk zijn in één keer. En anders komt dat hopelijk nog wel eens. Als ik moet uitleggen, dan duurt het zo lang, hè. Maar er zijn helemaal mensen die liever geen vrijheid willen, die liever opgesloten zitten, die voelen zich beschermd. Er zijn ook mensen die graag in de cel zitten of in de gevangenis. Eenvoudig omdat ze zich daar veilig voelen. Zoveel bewaking eromheen, er kan er niks fout gaan. Zo zit het eigenlijk. Ja, daar lach je nou om, maar het is wel zo, hoor. Er zijn er echt die het daarop aanleggen. Bewust en anderen onbewust, denk ik. Maar goed, zal een psychologie, daar zullen we ons ook maar niet mee bemoeien. Maar de gedachte is dus, dat leg ik weer even vers 12 en vers 31 was het, hè? Ja, vers 12 en vers 31 en 32 naast elkaar. De gedachte is dus dat als men de Heer volgt, die immers het licht der wereld is, vers 12... dan zal men in de vrijheid komen. De eenvoudige waarheid is deze, dat de Heer dit uitspreekt in de dagen van de wet. En de wet is meer duisternis dan licht. Nou ja, schaduw. De wet is schaduw. Schaduw van toekomende goederen. Als je goede ogen hebt en goed kunt interpreteren, dan kun je met schaduw een heel eind komen. Ja, het is ingewikkeld, maar niettemin. Aan schaduw kun je een boel hebben dan, want schaduw veronderstelt dat het toch al een beetje licht is. Maar over het algemeen is schaduw duisternis. Hè? Er zijn ook uitdrukkelijk ook synoniemen, zeker ook in de Bijbel. Maar onder het oude verbond is men in duisternis, leeft men ook onder het oordeel. De wet veroordeelt immers, dat is het verband met het voorgaande gedeelte hier. Maar als men de Heer zou volgen, zou blijken dat de Heer hen zou uitleiden uit de wet en zou brengen in het volle licht, niet meer in het beetje licht van het oude verbond, maar in het volle licht namelijk van het nieuwe verbond. En daarmee zijn we nu weliswaar in hoofdstuk 8, maar we zijn nog steeds bij het thema van hoofdstuk 1. Sorry, dat is mijn schuld ook niet. Maar we zijn nog steeds in het thema van hoofdstuk 1, namelijk, hij was in de wereld. Het licht was in de wereld, het licht kwam in de wereld en die was in duisternis, weet u nog. Maar hij was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend en hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen, bleef duister. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk, zoveel die in zijn naam geloven. Staat er, vers 12 of zo is dat, van hoofdstuk 1. En dat, daar vinden we precies dezelfde gedachte. Het wordt uitgesproken in de dagen van de wet. Maar de bedoeling is dat als men tot geloof in de Heer Jezus komt, dat die Heer hen zou uitleiden vanuit de wet en dus vanuit de duisternis naar het licht en dus de vrijheid van het nieuwe verbond. En dat men van slaaf, dat ben ik ineens in Galaten 4, dat men van slaaf gebracht wordt tot het zoonschap. Want daar staat, Galaten 4, dat de Heer gekomen is uit de vrouw onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou En dat zij dan de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Ik meen dat ik het vorige keer ook even heb aangehaald. Galaten 4. Maar dat is precies dezelfde waarheid hier. Men zou de Heer moeten volgen. En dan zou men komen in het volle licht van het nieuwe verbond. En daarmee dus ook in de vrijheid. En dan ga ik toch maar even verder. Eerst even op vers 31 voor alle duidelijkheid. Want vers 31 zegt dat het gezegd wordt tot de Joden die in hem geloofden. Daar wordt het woord geloven niet gebruikt in absolute zin, maar in een betrekkelijke zin. Dat betekent gewoon dat het gezegd wordt tegen de Joden die hun vertrouwen op hem gesteld hadden. Of ze daarmee geloofden dat hij was de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is nog maar de vraag, want dat blijkt uit het verband niet. Heb je dat? Ik zei, dat blijkt uit het verband niet. Wedergeboren waren ze sowieso niet, want het kon niet. Er was tot op die dag nog nooit iemand wedergeboren. Even voor alle zekerheid zeg ik dat dan maar. Er waren wel gelovigen, natuurlijk wel, maar ze waren niet wedergeboren. Dat kon nog niet, want het wacht op de opstanding van Christus. En dat hebben we ongeveer aangehaald in Johannes 7, waarin bestond: dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. De Heer zelf was de eerste die wedergeboren werd, namelijk opstond uit de dood, want dat is feitelijk hetzelfde. En de gedachte is dan dat degene die voor zijn opstanding geloofden, die zouden door zijn opstanding en dus na zijn opstanding kinderen van God worden en zo geplaatst worden onder het nieuwe verbond en feitelijk ook onder het koningschap en priesterschap van Christus. Nou, tot deze Joden, die hun vertrouwen dus op hem gesteld hadden, achteraf blijkt dat vertrouwen niet zo groot te zijn, want ze keren zich van hem af. Dat blijkt uit de rest van het hoofdstuk, maar dat bespreken we hopelijk de volgende keer. Maar hij zei tot de Joden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zij waren daar dus al, maar hij zegt nu, indien gij lieden in mijn woord blijft, en in heeft altijd de betekenis van een nauwe verwantschap, hè? Dus als ze daarbij blijven, zouden we het nu in Nederland zeggen, het is volstrekt hetzelfde, indien gij lieden bij mijn woord blijft, of in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, want als ze bij zijn woord blijven, zullen ze hem moeten volgen. Ja, letterlijk of overdrachtelijk, dat maakt nou even niet uit. Maar gaat er maar om dat ze dat woord van de Heer trouw zouden moeten blijven. En dan zegt de Heer, zo zijt gij, naar waarheid mijn volgelingen, want ze zouden zijn woord moeten volgen. Dit is dus weer het Johannesevangelie, het gaat allemaal over het woord, hè. Ze zouden dat woord moeten volgen. En dan staat er, en zult de waarheid verstaan. En dat is een belangrijke uitspraak. Want het is een van de weinige schriftplaatsen waar uitdrukkelijk geleerd wordt dat men eerst de waarheid aanvaardt, om vervolgens pas de waarheid te leren verstaan en niet andersom. En dat zeg ik met nadruk, omdat juist dat andersom de gebruikelijke methode is in onze cultuur en samenleving. Namelijk, men wil het eerst verstaan en pas daarna is men bereid het te geloven. En zolang men het niet begrijpt, gelooft men niet dat het zo is. Ja, we hebben zoveel goochelaars rondlopen. Ik bedoel, je weet nooit of je niet in het ootje genomen wordt. Ik weet niet wat een ootje is, maar daar kun je ingenomen worden. Dus, hè. Men vertrouwt het niet. Hè? Of men vertrouwt ook de eigen waarneming niet. Dus men moet eerst de verklaring bedenken. Geeft niet of het een zinnige is, als het maar een beetje wat lijkt. Liefst zo ingewikkeld mogelijk, want dan kan toch niemand het volgen. Dat helpt dan, hè. Maar als er maar een verklaring voor is, dan is men bereid te geloven. Maar dat werkt niet. Dat zit hem in het principe van geloof. Geloof is namelijk niet het doorzien, het begrijpen van iets, maar geloof wil zeggen dat men ergens zijn vertrouwen opstelt. Dat wil zeggen, men weet niet, men hoeft het niet per se zeker te weten dan, men neemt het voor zeker. Van dit kies ik als mijn principe, dit kies ik als leidraad voor mijn leven, of dit kies ik als het uitgangspunt voor mijn handelingen, en daarmee uit, dat is geloof. En daar is niks bijzonders aan, want onze zogenaamde wetenschappelijke wereld doet precies hetzelfde, gaat uit van, daar heeft een prachtig woord voor, axioma's, wat het echt betekent weet ik ook niet, axioma, ik weet niet eens hoe iets schrijft geloof ik, maar goed, hè. Nee, daar heb ik weer andere voor. Nou goed, axioma's, dat wil zeggen, dat zijn bepaalde stellingen die men niet bewijzen kan, waarvan men het liefst ook beweert dat ze niet te bewijzen zijn. En wat meestal ook juist is, Omdat het axioma dikwijls ook onjuist is. Ben u daar nog? Dat had ik te vroeg morgen. Ja, goed. Maar het zijn stellingen die men niet bewijzen kan, die men niet bewijzen wil ook. Je neemt men gewoon als uitgangspunt. Dat is geloof, dat is nou eenmaal geloof. Men kiest daarvoor, soms tegen beter weten in, maar men kiest daarvoor. En daarvan uit, vanuit die stellingen probeert men dan alle verschijnselen of de verschijnselen te verklaren. En het werkt over het algemeen goed, dat kun je doen. Nou, wij hebben een ander axioma. Dat wordt het persoonlijk getuigenis natuurlijk. Ons axioma is dat de Bijbel altijd gelijk heeft. Dat is toch heel eenvoudig gezegd. Ja, oh, dat betekent natuurlijk ook dat we geloven dat de Bijbel het woord van God is. Maar goed, hè? Dat hangt met elkaar samen. Maar we gaan daarvan uit en we proberen, voor zover we dat nodig vinden overigens, daar van daaruit de verschijnselen te verklaren. En over het algemeen moet ik zeggen, lukt dat aardig? Ja, ik ben er niet ontevreden over in elk geval. Maar dat is geloof. En wat hier gebeurt, is dat de Heer zegt, indien gij mij gelooft en daarbij blijft, ondanks de consequenties, want die consequenties zouden zijn dat hij ook daadwerkelijk zou lijden en sterven. Hè, maar als je daarbij blijft bij dat woord, dan zul je vervolgens ook nog de waarheid leren verstaan. En zal blijken dat het aangenomen axioma uiteindelijk zelfs bewezen kan worden. En dat niet alleen, want ik zeg het nu veel te fundamenteel. Maar het zal blijken dat men ook veel meer inzicht zou krijgen. Niet alleen in het uitgangspunt zelf, in de uitgangsstellingen, maar ook in alle conclusies waar het toe leidt. En zo is het ook. Ik denk ook dat het persoonlijk getuigenis zal zijn van gelovigen in het algemeen. Je moet beginnen met het woord van God te aanvaarden. En beter nog, je moet beginnen met de Heer Jezus Christus te aanvaarden als de, hoe staat het er ook weer in Judas, als de enige heerser, zal ik maar zeggen, hè. De enige die gelijk heeft ook, de enige verlosser, de enige die zonden kan wegnemen enzovoorts. En het zal pas blijken dat men pas daarna ook inzicht zal krijgen of zal kunnen krijgen, want zo moet ik het zeggen, in het woord van God. In die zin dat men pas later inzicht krijgt in de wijze waarop die verlossing tot stand komt. En pas later krijgt men inzicht in wie de Heer Jezus Christus eigenlijk is. En hoe hij werkt en waarom de dingen zijn zoals ze zijn enzovoort. Want er is wel degelijk een verklaring voor, maar die krijg je niet op voorhand. Ik zeg altijd, ik neem altijd hetzelfde eenvoudige voorbeeld. Als ergens in de Bijbel het evangelie wordt uitgelegd, in de juridische zin dan bedoel ik, hè, als het ergens wordt uitgelegd is het in de Romeinenbrief, met name dan ook zelfs in de eerste 8 hoofdstukken. Maar je moet dan wel bedenken dat die hoofdstukken niet geschreven zijn aan de wereld, aan ongelovigen of wat dan ook, maar aan gelovigen, aan lui die geacht worden de Heer allang aanvaard hebben als hun verlosser. Zij kennen het evangelie van Christus al in de zin van, ze hebben dat aanvaard, omdat het kracht Gods is tot zaligheid. Maar als men die kracht Gods heeft leren kennen, daar deel aan heeft gekregen, zal men ook vervolgens kunnen komen tot inzicht in hoe het werkt en waarom het zo is. En dat wordt dan inderdaad uitgelegd aan hen die al wedergeboren zijn. Dat is de volgorde. En daar is niks mee mis, dat is een heel normale volgorde, want zo werkt in principe zelfs elke zogenaamde wetenschap. Begin met aanvaarden van enkele stellingen. Doe je dat niet, dan kun je wel ophouden. Dan valt zo'n wetenschap ook niet te bedrijven. Als je niet op voorhand aanvaardt dat de Bijbel het woord van God is, desnoods met alle twijfel, maar je moet er gewoon even zeggen, goed, oké, dan gaan we daarvan uit. En als je zo de Bijbel opent en bestudeert, dan zal blijken dat je inderdaad tot inzicht komt. Zo eenvoudig. En de twijfels die er eerst waren, die verdwijnen dan vanzelf. Dat meen ik echt. Twijfel hoort niet bij geloof. Integendeel, het is het tegenovergestelde daarvan. En bij de bestudering, of laat ik maar eenvoudig zeggen, bij de opening van het woord van God, verdwijnt de twijfel vanzelf. Maar ik zei wel, de opening van het woord van God, dat betekent dat je daar wel van moet uitgaan. Of, heel eenvoudig gezegd, de Bijbel bewijst zichzelf. Maar je moet hem dan wel eerst tot je nemen natuurlijk. Nou goed, terug naar de grondgedachte. Die was dat als men gelooft en men blijft bij de woorden van de Heer Jezus, dan is men waarlijk zijn discipel. En dan staat er vers 32, en gij zult de waarheid verstaan. Men heeft hem dus eerst aangenomen, maar daarna pas zal men hem verstaan. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Gij zult de waarheid verstaan En de waarheid zal u vrijmaken. En dat betekent dus hetzelfde als en de waarheid zal u in het licht zetten. De waarheid is trouwens licht. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Ja, nee, ik ben op een gereformeerde school geweest. Keurige psalmen geleerd in de oude berijming enzovoort. Die worden nergens meer gezongen, geloof ik. Nou, bijna nergens dan. Hè? Maar ik heb ze nog wel geleerd, ja. Goed. Nou, en dan ga ik maar terug. Ja, ik ben geneigd nu vanaf vers 31 door te gaan. Maar dat doe ik nou maar niet. Ik ga dan maar terug naar vers 12. Daar staat Jezus, dan sprak wederom tot hen lieden zeggende, ik ben het licht der wereld. En van het licht moet ik nog even wat anders zeggen. Natuurlijk betekent dat hij de lichtbron is, degene bij wie het licht vandaan komt. Maar het is tegelijkertijd, zoals ik al zei, een verwijzing naar het licht. En dus de heerlijkheid van het nieuwe verbond, in tegenstelling tot de schaduw, maar zeg maar duisternis in dit verband, van het oude verbond. Er zijn misschien wat problemen mijn uitspraken over het oude verbond, dat het duisternis zou zijn. Nou, zo zit het ook niet. Ik zei al, het oude verbond is schaduw, maar schaduw en duisternis zijn in de Bijbel nou eenmaal synonieme begrippen. Maar schaduwen zijn in Bijbelse gedachten eventueel schaduwen van toekomende goederen. Dat wil zeggen dat de schaduwen toch op zijn minst de omtrekken geven van de dingen die later tot stand zouden komen. En als dat zo is, dan is het natuurlijk toch licht of een vorm van licht. Maar de woorden die ik net sprak over het oude verbond en de duisternis daarvan, die worden door de schrift zelf gegeven. Die heb ik ook niet bedacht. Maar die woorden worden zelf gegeven in 2 Korinthe 3... waarover de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond gesproken wordt. En we hebben het dus over het verschil tussen oud en nieuw verbond, en dus ook over het verschil tussen, laten we maar zeggen, Mozes en Christus. Dus Johannes 1, hè. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid. Nou, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En een variant die voor mijn rekening komt is dan natuurlijk de duisternis kwam via Mozes en het licht kwam via Christus. Ik weet dat het een tamelijk grove uitspraak is, maar je moet het relatief zien. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond, dat van licht, dat is gebaseerd op de beloften aan Abraham. Die waren er dus al voordat de wet kwam. Er was dus al licht voor de wet kwam. En als de wet dan toch schaduw is, dan zou je moeten zeggen dat de komst van de wet eigenlijk min of meer het wegnemen van het licht was. Daar komt het ongeveer op neer. Er werden als het ware schermen gezet, waardoor het licht werd tegengehouden. Zo is het. En dat is een kwestie van keuze die gemaakt werd natuurlijk. Want ik blijf volhouden dat ook in de dagen van de wet de mens gewoon door geloof en uit genade op grond van het Abrahamitisch verbond gerechtvaardigd werd op grond van de beloften.
Een beetje een gevaarlijke vraag. Waarom begon die wet dan?
Nou, die vraag die is eenvoudig te beantwoorden. Opdat de zonde zou toenemen. Maar daar krijgen we nog meer discussie over. Maar dat zonde en duisternis bij elkaar horen, zo goed als de dood, dan dat lijkt me wel duidelijk. Maar er staat nou eenmaal, de wet is ingekomen op de zonde te meerder worden, maar tegelijkertijd ook opdat de genade meerder worden. Zodat dat het positieve doel dient. Maar als genade groter moet worden, kan het alleen als ook de zonde groter is. Het gaat niet anders. Dat begrijpt u toch, hè? Dat is het ook, ja. Door de wet is kennis van zonde, niet van God. Hoewel men er wel wat uit leert over God, maar dan moet men de wet goed toepassen. Dat is het oude verhaal, hè. Dat wil zeggen, dan moet men de wet beschouwen inderdaad op de manier zoals we nu doen, namelijk als een illustratie van het werk Gods. En het werk Gods houdt onder andere in dat niet alleen zonden weggedaan worden, maar dat ook de zonde, en ik denk altijd terwijl ik dat zeg, erfzonde, hè, dat ook de zonde wordt weggenomen. Dat zijn twee verschillende dingen. Dat de mens zondigde en de zonden voortbracht, dat is een duidelijke zaak. Er is genade voor nodig inderdaad om die zonden weg te nemen. Maar er is meer aan de hand. De mens moet niet alleen verlost worden van zijn zonden, maar ook van zijn zonde, namelijk zijn zondige natuur. En om die zondige natuur van de mens te demonstreren, om de mens tegen zijn eigen zondige natuur te laten aanlopen, gaf God de wet. Een wet waarmee de mens over het algemeen dan toch met zijn hart of met zijn geest, hoe het maar genoemd wordt in Romeinen 7, instemde. Dat wil zeggen, hij was bereid om zich aan die wet te houden. Hij onderschreef die wet ook. Hij zegt, zo moet het inderdaad wezen. Zo zou een mens ook moeten leven enzovoorts. Waarna dan vervolgens blijkt dat hij dat niet kan. En waarna de volgende vraag is, maar waarom kan hij dat niet? Hij wil het wel, maar waarom kan hij het niet? En daar hebben we het verhaal. Het enige antwoord is, hij kan het niet omdat hij een zondige natuur heeft. De zonden die een mens voortbrengt zijn niet een gevolg. In het algemeen gesproken, hè? Doet de Bijbel ook, mag ik ook. Hè? De zonden die een mens doet zijn in het algemeen niet een gevolg van de onwil van de mens, maar van het onvermogen van de mens. Hij wil wel anders, maar hij kan niet anders. Ja. En dat is het hele verhaal. En dat wil men bij voorkeur niet toegeven. Omdat dat natuurlijk een totale veroordeling van de volledige mens inhoudt. Dan is het ook niet voldoende dat de rekening vereffend wordt en dat de schuld wordt afbetaald. Want als dat gebeurt, blijft hij altijd nog zelf, wie hij altijd was, een zondaar. En juist dat zou moeten worden weggenomen. De functie van de wet in de heilsgeschiedenis van in zijn geheel is dat door de wet kennis der zonde, niet de kennis der zonden, maar kennis der zonde is. Kennis namelijk van de zondige natuur van de mens. Hoewel er natuurlijk meteen bijgezegd wordt, met name in Romeinen 5, dat de zondige natuur van de mens ook op veel eenvoudiger wijze blijkt, namelijk uit het feit dat hij sterft. Maar ja, dat vindt de mens al zo gewoon dat hem dat niet meer opvalt. Maar de gedachte is dat de dood in de wereld gekomen is door de zonde. En dat dood gevolg is van de zonde. Waarmee je maar ziet dat zonde niet alleen een ethische kwestie is. Niet een morele kwestie alleen maar is, zal ik maar zeggen. Maar het is ook wel degelijk een fysieke aangelegenheid. Zonde dus is actief, fysiek actief in het lichaam van de mens. Hè? Want die onzienlijke en zienlijke dingen gaan heus niet los van elkaar. Het is actief in het lichaam van de mens, waardoor hij inderdaad in zijn lichamelijke bestaan bedreigd wordt. Dat wil zeggen, hij sterft eraan. Dat is echt een besmetting op een of andere wijze. Als dat via bacteriën gaat en dat soort dingen, daar heb ik allemaal geen verstand van. Of beter, daar wil ik gewoon niet over praten. Dat doet er ook verder helemaal niet toe. Maar het werkt wel zo. Daarom zegt Romeinen 5 dat de zonde van de mens ook daaruit blijkt dat zelfs ook in de dagen voor de wet de mens gewoon stierf. En niet alleen op hoge leeftijd en ook niet na het begaan van zonde, maar ook in de wieg al. Want dat is precies wat er staat, al zeg ik het dan met wat eigen woorden. Maar dat die dood het gevolg is van de zonde en dat de mens dus per definitie een zondaar is, dat blijkt inderdaad door de toepassing van de wet. Een wet die door de mens onderschreven wordt, maar die hij niet kan handhaven. Dat is onvermogen van de mens dus. En als het zijn onvermogen is, wordt het ook moeilijk om hem te veroordelen. Als hij het niet anders kan, ja, wordt het moeilijk om hem te veroordelen, hoewel rechtens hij toch veroordeeld zou moeten worden. En dat is het dilemma waarvoor we dan staan, en niet eens waarvoor wij staan, maar dat is het dilemma waar God zelf voor stond. En daarom is hij degene die verlossing tot stand gebracht heeft. Dat is het verhaal, hè? En daarom, door de dood wordt een einde gemaakt aan het bestaan van de zonde, namelijk aan het bestaan van de zondige mens, zegt Romeinen 6 ook, ik meen dat het vers 9 is, want daar staat, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. De enkelvoud. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Die is zijn zondige natuur kwijt. En daar mag je gerust bij lachen. In de eerste plaats omdat het een verheugend verschijnsel is dat hij ervan verlost kan worden. En in de tweede plaats omdat het toch een beetje sarcastisch is. Omdat wie gestorven is, die is niet alleen zijn zondige natuur kwijt, die is alles kwijt. Hè? Dat is het verhaal van de operatie is geslaagd. Maar de patiënt is helaas overleden. En daarna komt het lachen, want het goede nieuws is vervolgens dat er opstanding is uit de dood. Ja, dat is het verhaal. de dood en opstanding van Christus heeft als gevolg dat ook voor elk mens die weg is weggelegd, namelijk dat hij door de dood in ieder geval verlost wordt van de zondige natuur en dat hij door opstanding een nieuwe natuur ontvangt. En omdat het gebeurt niet op basis van onze eigen dood en opstanding, maar op basis van die van de Heer Jezus Christus. En aangezien de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus inmiddels tot het verleden behoort, is het dus zo dat God ons als gelovigen rekent als nieuwe schepselen. Hij geeft ons die nieuwe natuur en hij rekent het oude leven en dus de zondige natuur niet. Het is de meest blijde boodschap die ik maar ken. Het is ook de enige blijde boodschap eigenlijk. En toch, ik zou bijna zeggen met, wat was het, Lucas 16 of zo. Ieder pleegt geweld tegen hetzelfde. Dat wil zeggen, dat is precies wat men niet blieft. Men wil wel de rekening betaald hebben eventueel. Maar dat men zelf moet verdwijnen en dat er volledig oordeel komt over de natuurlijke mens, dat is geen populaire boodschap. Maar toch is het de blijde boodschap, omdat die oude mens inderdaad door de opstanding vervangen wordt door een nieuwe. Of eventueel door wedergeboorte vervangen wordt door een nieuwe. Dat is de blijde boodschap, ja.
Ja? Je verbindt dood en ziekte met zonde.
Ja. Het is moeilijk om dat te beantwoorden. In de fundamentele waarheid is gewoon dat de mens in het algemeen sterft, omdat hij in het algemeen, en dus ook zonder uitzondering, een zondaar is. Of ziekte en dood een gevolg is van individuele zonde van de mens. Dat is moeilijk te zeggen, maar laat ik het proberen. Ik geloof zeer zeker wel dat sommige mensen veel te vroeg sterven en dus ook veel te veel ziek zijn als gevolg van persoonlijke zonden. Maar ik moet me haasten erachteraan te zeggen dat ik niet geloof dat dat in onze bedeling het gevolg is van een oordeel Gods. Dat is wat anders. Als u begrijpt wat ik doe. Hè? Het is gewoon een kwestie van dat de mens zijn eigen leven en lichaam verkeerd gebruikt. En daardoor versleten is ver voor zijn tijd. Hij belast het te veel, hij doet er de verkeerde dingen mee enzovoorts. Dat kan de uitwerking hebben dat hij dat niet dragen kan enzovoorts. En de een is lichamelijk zwakker dan de ander. Of de een is lichamelijk sterker dan de ander, hoe je het maar hebben wil. Dat wil zeggen, de een kan zonder al te veel consequenties ook zijn leven en lichaam misbruiken. Zonder dat je daar wat van merkt. En de ander hoeft maar een klein beetje over het streepje te gaan. Meteen valt hij om. Ik bedoel, zo gaat dat nou eenmaal. Maar dat zit hem in de grote verschillen. Sorry, maar er zitten in de grote verschillen die er nou eenmaal tussen mensen individueel zijn. En die zijn echt erg groot. Ik denk dat die verschillen onderschat worden. Zoveel mensen zijn allemaal gelijk. Dat is zo'n credo geworden. Nou, dat zijn ze helemaal niet. Op geen stukken na zelfs. En ook wanneer we het seksuele onderscheid dan voor deze ene keer dan met veel moeite dan vooruit buiten beschouwing laten, dan nog is het zo dat er ontzettend veel verschil is, ook tussen individuen onderling, zelfs binnen dezelfde cultuur, want dat heeft er ook nog maar weinig mee te maken. Maar goed, dat even terzijde.
Ik heb misschien nog een geef in mijn gedachten, er is zoveel ziekte en dood onder het lichaam van Christus niet onderscheiden.
Iets dergelijks, zo staat het er niet helemaal, maar iets dergelijks staat er inderdaad. Daarom zijn zoveel ziek onder u en sommigen zijn ontslapen. Er staat in 1 Korinthe 11 is dat. En daar gaat het wel over. Kijk, ik was ook nog lang niet klaar met het antwoord. Maar laat ik de draad maar opnemen, dat is beter. Die draad loopt ongeveer zo, dat ik wel geloof dat ziekte en ook vroegtijdig overlijden, niet overlijden zelf, maar ziekte en vroegtijdig overlijden, dikwijls het gevolg is, en ik denk vaker dan men denkt, het gevolg is van een verkeerd gebruik, het woord zonde vermijd ik nu even, maar van een verkeerd gebruik van het lichaam en van het leven in het algemeen. Het hoeft niet per se het lichaam zelf te zijn natuurlijk. Maar dat kan heel goed. Ik moet er ook meteen bij zeggen dat ik absoluut niet meega met de gedachtegang die bekend geworden is, onder andere door dokter Paul Tournier, die precies andersom beweerde, was een arts trouwens ook, die beweerde het in de praktijk andersom. Die zei, als je nou maar netjes genoeg leeft, dan komt het met je gezondheid wel in orde. En daar geloof ik dus niet in. Dat is het omdraaien van de waarheid. Dus zo zit het niet. Men kan niet zijn situatie verbeteren door maar zoveel mogelijk in overeenstemming met het woord van God te leven enzovoorts. Zo zit het niet, want de mens is toch met zwakheid omvangen enzovoorts. Je kunt geen valse hoop wekken. En bovendien, als je het zo vertelt, is het meteen een veroordeling van iedereen die ziek is. En dat is, vind ik, het grote probleem. Het leidt ook in de praktijk eigenlijk nergens toe. Hoewel er altijd voorbeelden te geven zijn van gevallen. Dat is de sterke kant van Tournier dan ook met zijn verhalen. Er zijn altijd voorbeelden te geven van gevallen waarin het ogenschijnlijk wel blijkt te werken. He? Maar goed, dat zegt op zich niks, want uitzonderingen zijn er genoeg te vinden. Met 5 miljard mensen hier op de aardbodem. Er is altijd wat te vinden die een stuk of 100 die dan de stelling kunnen bewijzen. Maar zo werkt het dus niet. Verder is het zo dat ziekte en dood niet beschouwd kunnen worden in het algemeen als een straf van God. Want zo werkt het ook niet. In ieder geval niet in onze bedeling. Voor alle zekerheid zeg ik dat er dan maar bij. Dan hoef ik over de anderen niet te praten. Er wordt vandaag niemand geoordeeld. God oordeelt niemand. Integendeel, dit is niet de tijd van het oordeel. Dus het is zelfs in strijd met deze tegenwoordige bedeling. En als er geoordeeld zou moeten worden, zou dat in de praktijk inhouden dat het koninkrijk van Christus op aarde openbaar zou worden. En dat is per se niet de bedoeling. Dus de mens kan zijn gang gaan, betekent dat. Zonder dat God nu ingrijpt. Alleen, dat betekent niet dat het oordeel niet zou komen. Dat staat ook ergens, namelijk in het bijzonder in Romeinen 2. Romeinen, verklaring van het evangelie. Er staat ook dat nu dat oordeel niet komt, maar dat het zich opstapelt. En dat het oordeel in de toekomst wel degelijk zal komen. En daarna komen wij in 1 Korinthe 11. En daar gaat het in zeker opzicht over wat anders. Daar gaat het over de gedachte dat daar waar mensen, eventueel ook gelovigen, het werk van de Heer in de weg staan. Dat is trouwens hetzelfde als Johannes 15, de gelijkenis van de wijnstok. Dat daar waar mensen, ook gelovigen, het werk van de Heer in de weg staan, zij het risico lopen, niet dat de Heer hen oordeelt in de algemene betekenis van het woord, maar wel in die zin dat de Heer hen wegneemt of op non-actief stelt of terzijde stelt. Dat betekent dat de Heer hen ziek maakt of zo. Dat kan. Komt in de Bijbel vaker voor dat de Heer iemand ziek maakt. Dus dat kan nu ook in principe. Maar niet om als straf voor een zonde, het moet niet als straf beschouwd worden. Maar het kan wel zo zijn dat de Heer zo iemand op een of andere wijze aan de roulatie onttrekt. Ik weet nooit hoe ik het zo netjes mogelijk zal zeggen. Het komt er niet op neer dat er een oordeel komt over zo iemand. Het komt erop neer dat die iemand belast wordt met zijn eigen persoonlijke bezonjes, business, zorgen, zijn eigen bezigheden, zodat hij niet meer andere goedwillende gelovigen in de weg loopt. Maar, ik moet er meteen bij zeggen, dat er niet staat dat de Heer dat altijd zo doet. Het is ook niet een garantie, het is zeker niet een belofte dat de Heer degene die ons in de weg lopen in zijn dienst, dat hij die weg zal nemen. Maar er staat andersom, de kans is groter als wij de Heer in de weg lopen, dat de Heer ons op een zijspoor zet. En dat zijspoor kan inderdaad inhouden een vroegtijdig overlijden. Dat kan heel goed, ja. Dat staat daar ook. En dat is het risico wat wij dan lopen, maar het mag niet als oordeel beschouwd worden. Niet in de algemene betekenis van het woord in elk geval. Maar het heeft ook niet te maken met de mens die zondigt of niet zondigt. Maar het heeft te maken met of de gelovigen inderdaad in voldoende vrijheid de Heer kunnen dienen. Daar gaat het om. En dan zeg ik uitdrukkelijk voldoende vrijheid, want de andere kant is ook waar. Paulus werd in de prediking van zijn boodschap en in zijn bediening uitdrukkelijk belemmerd, zonder dat de Heer degene die hem daarin belemmerde wegnam. Anders had die hele Korinthe-gemeente denk ik niet meer bestaan, overigens. Maar dat even terzijde. Die garantie is er dus niet. Zo van, de Heer zal, weet je wel, de Heer zal je wel oordelen, broeder of zuster. Blijf maar uit de buurt. Nee, zo werkt het dus ook niet. Maar wat er wel staat, is dat een gelovige die uitdrukkelijk het werk van de Heer tegenstaat, op wat voor wijze dan ook, het risico loopt dat hij inderdaad zelf op zijn minst onvruchtbaar gemaakt wordt voor die geestelijke dingen. En misschien ook inderdaad wel zelfs helemaal weggenomen wordt. Maar je mag het nooit omdraaien. Er zijn dingen die kun je niet omdraaien. Je kunt nooit zeggen van de een of andere broeder of zuster is ziek, dus hij loopt de Heer in de weg of zo. Of de een of andere broeder of zuster is vroeg overleden, doodgereden of zo. Dat zal de Heer wel gedaan hebben. Er zijn mensen die dat denken, namelijk. Ja, ja, dikwijls. Ja. Dat krijgen wij nog. We lopen een beetje op de dingen vooruit. Maar dat betekent wel dat we op het goede spoor zitten. Want in Johannes 9, het volgende hoofdstuk, zagen zij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vragen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Zie, daar heb je het verhaal. En dan zegt de Heer, daar gaat het niet om. De bedoeling is alleen dat aan hem de werken Gods openbaar zouden gemaakt worden. Vers 3. Dus daar is de blindheid niet een gevolg van zonde of wat ook. Nog van hem, nog van zijn ouders. Maar in het algemeen is elk gebrek van de mens het gevolg van het feit dat hij een zondaar is. Zo is het nou eenmaal. En wat straf betreft, straf is er niet tijdens dit leven, maar straf komt daarna pas. Dat wil zeggen, eigenlijk op de jongste dag, want dan komt het op neer. Maar het kan wel zo zijn dat de Heer ingrijpt in de gang van zaken te midden van de gelovigen. Maar niet ter wille van de gelovigen, maar ter wille van zijn eigen werk. Zo is het. En zoals hij aan de ene kant mensen, gelovigen dus naar voren kan schuiven voor een speciale bediening, kan hij aan de andere kant ook gelovigen naar achteren schuiven, opdat ze die bediening niet in de weg zouden lopen. Maar aan de andere kant, het is altijd de bedoeling dat er een paar rondlopen die het werk van de Heer in de weg lopen, want het is goed voor degene die met het werk van de Heer bezig zijn. Daar staat het toch? Ja, dat staat er toch ook. Dus we kunnen daaruit geen enkele consequentie trekken. Het is ook niet aan ons om dat te beoordelen. Maar het staat er in 1 Korinthe 11 alleen als waarschuwing. Goed, nou dan gaan we maar terug, denk ik, naar, we schieten niet erg op vanmorgen, naar Johannes 7. Johannes 8, ja. Oh, we zijn toch al opgeschoven. Ja. We zijn toch al opgeschoven. Nee, dat hebben we niet waar. Ja. Jezus sprak wederom tot de lieden: ik ben het licht der wereld. Licht is synoniem met dag. De dag in tegenstelling tot de nacht, want dat is synoniem met duisternis. En dag is synoniem met, nou, licht is synoniem met dag en dag is synoniem met oordeel. Die had ik willen horen. Wat heet synoniem? Het is zelfs in het Grieks een homoniem, hè? Dag is synoniem met oordeel. Dat komt omdat de dag veronderstelt licht en oordeel veronderstelt ook licht. Denkt u maar aan onze Nederlandse uitdrukkingen: aan het licht brengen en aan den dag brengen. In het Nederlands geldt het ook, want als men voor het gerecht moet verschijnen om geoordeeld te worden, wordt men gedaagd. Iemand dagen. En eventueel, dat is het volledige woord, dagvaarden. Ja, ja. Het is echt zo, ja. De dag zal het verklaren. Wat iemands werk geweest zal zijn, dat is geloof ik 1 Korinthe 3. Of was het 2 Korinthe 5? 1 Korinthe 3, hè? Ja, je bent alweer ergens verder. De dag, oh, is het 4? De dag zal het verklaren. Staat het daar? Ik wil het wel even opzoeken. Ik was er eigenlijk toch geen onderweg. Ja, ja, nee, daar was ik mee onderweg, ja. Maar terwijl ik onderweg was, schoot mij 1 Korinthe 3, vers 13 te binnen, waar staat: eens ieders werk zal openbaar worden. Dat wil zeggen, iedereen kan het dan zien, dat is openbaar worden. Het ligt open, openbaar. Nou goed. Ja, het voorgeleid. Eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren. En verklaren is klaarmaken, helder maken, oftewel licht brengen. Maar het zal duidelijk zijn dat het hier gaat over oordelen. Het wordt aan het licht gebracht. Laten we die uitdrukking nemen, dus in het Nederlands duidelijk. Ik denk altijd, hoe moet ik dat ooit in het Engels zeggen? Maar goed, het hoeft vandaag niet.
Verklaring in tegenstelling tot toe wil zeggen.
Ja, ja. Verklaren wil zeggen helder maken. Hè? En dus licht brengen. De dag zal het verklaren, maar er had best kunnen staan ook, want het oordeel zal het verklaren. Maar dan verdwijnt het woord verklaren. Ik bedoel, dan begrijp je niet meer waarom dat woord er staat. Dus vertaalt men het hier netjes met dag. De dag zal het verklaren. En daarna staat het, terwijl het door vuur ontdekt wordt, waarbij de helemaal een prachtige illustratie is. Want vuur brengt licht en tegelijkertijd oordeel. Dus terwijl het door vuur ontdekt wordt, de bedekking gaat eraf. En de bedekking is dan de duisternis. U weet toch, de duisternis komt als deken over het landschap. Oftewel, en dan zeg ik nog netjes, want de deken is zacht. Maar als we het niet leuk vinden, zeggen we de nacht valt. Dat is precies hetzelfde. Maar hier wordt het ontdekt, de deken van... Zo, ik word lyrisch. De deken van dikke duisternis, hè. Wordt ontdekt, de bedekking gaat eraf, maar er blijkt vuur te zijn, oordeel licht. Nou goed, en hoedanig in ieders werk is, zal het vuur beproeven. Nou, dat hoef ik verder niet uit te leggen, dat is nou niet aan de orde. Maar dan spring ik even over naar 1 Korinthe 4, waar staat in vers 3. Doch mij is voor het minste, het kan mij niet schelen, betekent dat. In gewoon Nederlands, Bijbel in de omgangstaal, mijn een bied. Maar goed. Doch mij is voor het minste dat ik door u lieden geoordeeld worden of door een menselijk oordeel. Maar dit woord oordeel is gewoon het woord dag, dat staat er ook in het Grieks. Daar komt de uitdrukking de dag des mensen vandaan, die wij in het Nederlands wel kennen uit de, laten we zeggen, Bijbelse literatuur die uit het Engels vertaald is. En zo kennen wij de uitdrukking in het Nederlands, de dag des mensen. Dat is trouwens een titel van een boek van Philip Morrow. The Day of Man. En dat is de uitdrukking die hier in de Engelse Bijbel ook inderdaad staat. Dat de dag des mensen is niet alleen de tijd van de mens, maar is de tijd waarin de mens oordeelt. Dat is de gedachte die erachter steekt. Hè? Dus mij is voor het minste dat ik door jullie geoordeeld word of door een menselijk oordeel. Oftewel door een menselijke dag. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet. Want, vers 6, zo dan oordeelt niets voor de tijd totdat de Heer zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen. En dat licht hier begrijp je pas als je weet dat in vers 3 staat een menselijke dag. Zie? Dan begrijp je het verband van de woorden. Welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is. En die zal openbaren de raadslagen der harten, van dat wat binnen is. Hè? Kortom, dat wat binnen is zal buiten komen. Dat geldt voor een heleboel zaken trouwens. Het een en ander binnenste buiten gekeerd. Hè? Maar goed. En als dan zal een ieder lof hebben van God. Dat is een merkwaardige uitspraak waarbij de apostel Paulus in verband met de gemeente zegt dat er in verband met de gemeente eigenlijk nooit sprake is van oordeel in de zin van veroordeling, maar dat er altijd sprake is van lof. In slechtste geval van helemaal niks, maar zeker niet van veroordeling. Er staat gewoon, als dan zal een ieder lof hebben van God. De een heel weinig, de ander heel veel en alle varianten ertussendoor. Dat komt overeen met Romeinen 14, waar staat dat ieder staat of valt zijn eigen Heer. Dat wil zeggen, er is maar één Heer van alle gelovigen en die Heer is in staat om een ieder van ons vast te stellen. Dat staat er. Dat wil zeggen, Daar wordt van de gelovigen nooit iemand veroordeeld, omdat er geen sprake is van zonde. Dat kan er niet zijn, ook niet van zonden, laat ik het voor de duidelijkheid nog een keer zo zeggen, omdat die zonden zijn weggenomen. Of we dat leuk vinden of niet, dat vragen we dan maar nooit. Maar zo is het dan eenmaal. Er kan alleen sprake zijn van lof. En het slechtste geval van helemaal niks. Oftewel, wij worden bekleed. Het een beetje meer dan de ander, dat is 2 Korinthe 5. En het slechtste geval blijf je naakt, maar weggenomen word je niet. Dat staat hier ook. Als dan zal er ieder lof hebben van God. Nou, we laten het daar maar even bij. Ik ga terug naar Johannes 8. Ik ben het licht der wereld, betekent dus ook, ik ben degene die de wereld zal oordelen. Nou heb ik er dus heel lang over gedaan om het uit te leggen. Maar dat is het verband tussen vers 11 en 12. Vers 11 zegt, zo veroordeel ik u ook niet, geheen en zonder niet meer. Jezus sprak wederom en zei, maar ik zal wel degelijk de wereld oordelen. Nou, dat is Johannes, hè. Meteen, dus twee versen achter elkaar, waarin schijnbaar het tegengestelde beweerd wordt, maar dat komt omdat de versen over twee verschillende dingen spreken. In 1 Johannes hebben we daar ook zo'n prachtig voorbeeld van. Ik vind het altijd leuk om het aan te halen, hoe de verwarring des te groter denk ik wel is, hè. Waar staat, wat uit God geboren is, zondigt niet, maar er staat ook, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo liegen wij, zo verleiden wij onszelf, hè. En de waarheid is in ons niet. Nou, zijn we nou uit God geboren of niet? En zondigen we dan ja of nee? En het enige mogelijke antwoord is, uiteraard mijn zinziens, maar goed, hè? Maar het enige mogelijke antwoord is, dat inderdaad wat uit God geboren is, zondigt niet. Dat is onze nieuwe natuur. En indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden we onszelf. Dat betekent, dan praten we over de oude natuur. En als we zeggen, maar God heeft ons volmaakt gesteld in Christus, hebben we het over ons nieuwe leven. En die twee dingen hebben we tegelijkertijd, alleen in de praktijk kun je het onderscheid niet zien.
Dus schizofreen.
Ja, naar de letterlijke betekenis van het woord schizofreen, ja. Ja. Twee verschillende naturen, en die ook inderdaad strijdig met elkaar zijn. En in de praktijk is het zo, de Bijbel leert het ook, dat de strijd van de gelovigen eigenlijk slechts de strijd is tussen zijn eigen twee naturen. Want wij zouden geen strijd hebben als wij niet zouden verleid worden door ons vlees, staat er. En ook als die verleiding of die strijd van buiten komt, doet die altijd een aanval op ons vlees. Dat is de weg waarlangs wij eventueel verleid kunnen worden. Dus de strijd is dan weliswaar tussen gelovigen en ongelovigen in het algemeen, maar in de praktijk is het zo dat het de strijd is tussen de nieuwe natuur en de oude natuur. De nieuwe mens en de oude mens. Ze bestaan naast elkaar, om niet te zeggen in elkaar, want zo is het natuurlijk eigenlijk ook. Het is één geheel, alleen die oude mens verdwijnt. Maar dat is pas inderdaad bij de... Nou, bij ons overlijden op zo'n vroegstak, om maar zeggen. Hoef verder niet op in te gaan. Maar het verband dus tussen vers 11 en 12 is dat vers 11 spreekt over oordeel en vers 12 spreekt over licht. Maar licht is dag en dag is oordeel. Dus, ik ben het licht der wereld is niet alleen de positieve gedachte van dat door hem de waarheid geopenbaard wordt. Maar ook de negatieve gedachte dat het oordeel ook komt. Van diezelfde Heer. En dan staat er, die mij volgt, dat wil zeggen die licht volgt, zal in de duisternis niet wandelen, zal dus niet veroordeeld worden. Heb je dat? Het is moeilijk hoor, dit is een op en top leesoefeningen. Hè? Die zal in de duisternis niet wandelen, dat wil zeggen zal niet veroordeeld worden. De vraag is steeds, waarom werd die vrouw niet veroordeeld? Wel, of je het nou leuk vindt of niet, ze zal blijkbaar een gelovige geweest zijn. Kan nooit anders. Alle zegeningen die de Heer uitspreekt, die de Heer bewust geeft en aan het publiek geeft, aan wie dan ook, zijn altijd op basis van geloof. En hier wordt het dus alsnog verklaard. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, oftewel zal niet veroordeeld worden, maar zal het licht, namelijk het leven, hebben. Let nou op de uitspraak, die zal het licht des levens hebben. Licht kan immers ook zijn oordeel en dus zelfs dood. Licht, vuur, dood. Maar nu staat er, die zal het licht des levens hebben. En de uitdrukking betekent uiteraard het licht, namelijk het leven. Dat er nu een synoniem bij gezet wordt om te verklaren wat er nu mee bedoeld wordt. Nou, schitterend vers overigens. Ik ben er eigenlijk nooit over uitgepraat, dus gaan we naar vers 13. De fariseeën uiteraard zeiden tot hem, gij getuigt van uzelf. Ze hebben van het hele vers niks begrepen, maar ze horen alleen dat de zin begint met ik. Ik ben. En dan zeggen zij meteen, gij getuigt van uzelf. En dat schijnt een tamelijk Joodse regel te zijn, dat men niet zou getuigen, niet zou spreken over zichzelf. Dat is een trouwens op zich erg goede regel. Laatst nog op een verjaardag geweest? Oh, nou ja, goed. Ja, ik denk wel eens, nee, ik mag het eigenlijk niet hardop zeggen, maar ik denk, het lijkt soms net een evangelisatie samenkomst om de beurt geven ze een getuigenis. Alleen evangelisatie is hier natuurlijk niet het goede woord, want blijde boodschappen komen er niet uit, maar we geven wel om de beurt een getuigenis. En goed. Maar de Heer zegt dus, ik ben het licht der wereld, en zij zeggen, gij getuigt van uzelf, en dus moet het gelogen zijn. Dat is niet zo'n slechte filosofie hoor. Daar staat het toch, hè? Uw getuige is niet waarachtig, oftewel, u liegt, u spreekt over uzelf, dus moet het gelogen zijn. De uitspraak sluit trouwens aan, dacht ik, bij vers 18 van het voorgaande hoofdstuk. Waar staat, dus Johannes 7 vers 18, die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar die eer zoekt, degene die hem gezonden heeft, ik zou bijna zeggen, die spreekt over hem. Wij als gelovigen zouden moeten spreken over onze Heer in plaats van over onszelf. En soms denk ik, terwijl we over onze Heer spreken, zeggen we genoeg van onszelf. Zonder onszelf als onderwerp te nemen. Zo hoort het natuurlijk ook. Want we zijn daarin betrokken. Maar goed, hiermee probeert men dan de uitspraken van de Heer Jezus omver te werpen, maar er komt nog veel meer abstracte waarheid. Hè? De Heer zegt dan namelijk in vers 14, hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans, zeggen de vertalers erbij, want die denken dat we het moeilijk gaan krijgen nu. Hè? Voor de duidelijkheid zeggen ze dat erbij. Zo is nochtans mijn getuigenis waar. Oftewel waarachtig, dat is hetzelfde. Hoewel ik van mezelf getuig, is het toch waar, want ik weet van waar ik gekomen ben. Dan blijkt dat de regel dat iemand die van zichzelf getuigt per definitie liegt, in het algemeen waar is voor de natuurlijke mens. En waarom? Dit is eigenlijk ook leesoefening, hoor, gewoon. Waarom? En waarom geldt het dan niet voor de Heer die zegt, hoewel ik van mijzelf gedacht, is het toch waar? Ja, dat staat erbij. Hij zegt, het is toch waar omdat ik weet waar ik vandaan kom en ik weet waar ik heen ga. Zodat ik een voldoende inzicht heb in wie ik ben. En als ik dan dus over mijzelf spreek, is dat waarheid. En andersom is het dus zo dat de mens die over zichzelf spreekt per definitie ligt, omdat hij niet weet wie hij is. En als hij dus over zichzelf spreekt, kan het nooit waar zijn. Hij kent zichzelf namelijk niet. En dat sluit aardig aan bij opvattingen die ook in onze dagen gangbaar zijn. Namelijk, men begrijpt pas iets als men weet waar het vandaan komt en liefst ook als men weet waar het naartoe gaat. Let maar eens op. He? Zie je ook wel eens natuurfilms op de televisie? Ik heb er van de week weer een gezien, dat ging over iets Afrikaans enzovoorts. Nou, dan wordt je meteen verteld, wordt je niet verteld wat je ziet. Er wordt verteld hoe het zo gekomen is, hoe het miljoenen jaren geleden was. Want daaruit zou dan de kennis van de omstandigheid moeten blijken. He? Namelijk, men weet dan zogezegd hoe het zo gekomen is. En men rekent ook uit hoe lang het nog zo zal blijven en hoeveel jaar het duurt voor het veranderd is. Nou ja, hoeveel jaar. Ongeacht de nullen dan erachter natuurlijk. Hè. Dat gaat over miljoenen jaren dan meteen. Want daardoor worden wij dan achter begrijpen waar het verhaal over gaat. Als je er één keer allergisch voor wordt, dan zijn deze verhalen alleen maar een demonstratie van onkunde natuurlijk. Hè. Men kent het verleden niet, de toekomst niet, dat demonstreert men ook. En van het heden begrijpt men ook niks. Nou goed, dat maar even weer terzijde. Maar in ieder geval is het zo dat wij begrijpen de dingen pas werkelijk. We hebben pas inzicht in de dingen als we weten hoe het zo gekomen is. Hoe het ontwikkeld is, waar het vandaan komt. Kortom, als we de schepper kennen enzovoorts. En waar de mens zijn eigen oorsprong niet kent, maar er wel zelf een verhaal bij bedenkt, daar liegt hij. Al was het maar alleen wanneer hij spreekt over zijn oorsprong. Daar liegt hij ook, heeft hij zelf bedacht namelijk. En over de toekomst, nou ja, er is nooit wat zinnigs over gezegd. We hebben net de jaarwisseling achter de rug. Het is gebruikelijk om rond de jaarwisseling allerlei profeten, met een kleine letter dan, aan het woord te laten over wat het toekomende jaar ons brengt. Maar ik had zo graag nou eens een keer een artikel dan gelezen over wat de profeten een jaar geleden gezegd hadden over het jaar wat inmiddels achter de rug is. En wat daarvan terechtgekomen is, dat lijkt mij eerder gezegd veel interessanter. Maar ik denk niet dat het te publiceren valt. Hè? Dan kun je meteen denk ik ophouden met al die artikeltjes. Nou, hoe dat ook zij. Houd dus vast dat de Bijbelse gedachte, dat de mens die over zichzelf praat, dat die liegt, dat die gedachte gebaseerd is op de onkunde van diezelfde mens over zijn eigen oorsprong en bestemming. En als de Heer dus over zichzelf spreekt, dan liegt hij niet, omdat hij wel zijn oorsprong en zijn bestemming kent. Maar je mag de lijn dus wel even doortrekken. Dat geeft ons het recht eventueel wel degelijk een persoonlijk getuigenis te geven, omdat we aan de hand van de schrift wel degelijk weten waar we vandaan komen en ook waar we naartoe gaan. En we hebben dus het recht om zo'n getuigenis te geven. Maar dan nog blijft het een getuigenis natuurlijk gebaseerd op het woord van God. Maar ze wisten het niet. Nee, niet. Ze kenden hun eigen roeping en bestemming niet. Dan heb ik het over de oorsprong van Israël. En of ze dat wisten, die oorsprong van Israël, is nog maar de vraag. Maar ze kenden hem in elk geval niet in de zin van dat ze daar delen hadden en die overeenkomstig leefden. Alleen al de afwijzing van het nieuwe verbond en de afwijzing van het zaad van Abraham is tegelijkertijd ook de afwijzing van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En daarmee wordt zowel de oorsprong als de bestemming, andere volgorde dan, maar wordt zowel de oorsprong als de bestemming van Israël feitelijk afgewezen. En leeft men opdat men de tradities die onder de wet gegroeid waren in stand zou houden. En dan is er geen oorsprong en bestemming meer. Dus afgesneden geheel. Nee, je zegt het ook, je bent in duisternis. Dat is de wet nou ook. Je kent de oorsprong niet, want die was licht. En je kent de bestemming niet, die is ook licht. En beide worden afgewezen. Daar zit het probleem. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. Ja, voordat ik naar verder ga, moet ik even een weg verder uitwandelen waar ik daar straks in zou gaan, maar waar ik niet in geweest ben. Ik was onderweg namelijk daar straks naar 2 Korinthe 3. En al pratend kwam ik ergens anders op terecht. Ik weet niet meer hoe dat kwam. Maar ik wil dat nog even afmaken, want ik heb tamelijk omstandig staan te vertellen dat de duisternis van het oude verbond en het licht van het nieuwe verbond wel degelijk schriftuurlijk is. En toen ging ik naar 2 Korinthe 3. Daar wil ik dus nog even naartoe. Want daar wordt gesproken over het oude verbond als duisternis en het nieuwe verbond als licht. Hoewel het oude verbond wel degelijk ook licht is, maar erg weinig. En daar waar het duister is, is een klein beetje licht al een heleboel. Vooral als de ogen eraan gewend raken. Een beetje oefening, kun je er heel wat mee. Dat is met de wet ook zo. Met een beetje oefening, bij een fatsoenlijke behandeling, dat wil zeggen bestudering van de wet, komt men wel degelijk tot kennis van Christus, wel degelijk. Hoewel de wet in principe leidt tot kennis van zonde. Maar dat is de praktische toepassing. Maar de leringen van de wet, of beter nog de leerlingen, namelijk de wet, leiden wel degelijk tot kennis van Christus, maar men zal hem toch met aandacht moeten bestuderen. Het ogen moeten eraan wennen, zal ik maar zeggen, en ik zal men in die betrekkelijke duisternis nog heel wat licht zien. Er staat namelijk, vers 7 van 2 Korinthe 3, indien de bediening des doods, wat een erg lelijke uitdrukking is en nogal sarcastische uitdrukking is in verband met de wet, want dat is het oude verbond, hè, de bediening des doods. Want indien de bediening des doods in letteren, in stenen ingedrukt, dat is dus de wet op stenen tafelen, in heerlijkheid is geweest, en uit Johannes hebben we al lang geleerd dat heerlijkheid en licht synoniemen zijn. Kortom, als de bediening des doods toch licht was, en dan wordt er uitgelegd dat het licht was, want er staat alzo, want dan vragen we natuurlijk, hoezo was het heerlijkheid? Nou, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid, namelijk het licht, zijns aangezichts, die overigens er niet gedaan zal worden. Want de gedachte is dat Mozes met de wet van de berg kwam en toen had hij een lichtend aangezicht. Zijn gelaat was stralend, was een uitbeelding van het licht van het woord van God wat hij zojuist had ontvangen. Al staat er wel even feintjes bij, maar het licht zal wel voorbij gaan. En Mozes is niet zijn hele leven lang het licht van het volk geweest, hè? Nee. Maar ze zeiden zelfs tegen hem dat hij een bedekking op zijn hoofd zou doen, want er staat in vers 13, hè. Doe niet gelijk Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Want zo de brillen hadden ze toen nog niet, zeg ik dan altijd, hè. Ja, zo stralend was dat gezicht. En dat spreekt over de heerlijkheid van de wet, van het oude verbond. Maar nou neem ik de draad weer op, vers 7 dus. Indien de bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest. En dan vers 8, want zo gaat de zin verder. Hoe zal niet meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? En de bediening des geestes is uiteraard de bediening des levens tegenover de bediening des doods van vers 7. En de bediening des doods van vers 7 is het oude verbond, namelijk de wet, en de bediening des levens uit vers 8 is het nieuwe verbond, namelijk de genade. En het oude verbond was heerlijk, maar het nieuwe verbond is veel meer in heerlijkheid. En dan gaat dat verder in vers 9. Want indien de bediening der verdoemenis, dat is die van de dood dus, het oude verbond, bediening der veroordeling dus eigenlijk. Hè? Indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid, nieuw verbond, overvloedig in heerlijkheid. En dan komt er een lastige zin, omdat het oud en tamelijk onbegrijpelijk Nederlands is, maar er staat, want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen, in deze zin betekent dat, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. En ik ga er maar niet woordelijk op in, maar de zin betekent gewoon dat het licht van het oude verbond eigenlijk helemaal geen licht is, ten aanzien van, oftewel in vergelijking met, het licht, het uitnemende licht van het nieuwe verbond. Vers 10 is dus waar het eigenlijk allemaal om gaat. Het eenvoudige, ik geef meestal het voorbeeld van dat je met een zaklampje binnenkomt in een ruimte waar je nooit geweest bent. En waar gebruik je die zaklamp voor? Om het knopje van het licht te vinden natuurlijk. Is er dan geen lichtje? Wel, dat is het zaklampje. Dat is een beetje weinig. En als daarna de schakelaar omgehaald wordt, dan geloof je dan in, hè, die schakelaar, weet je toch. Je weet niet hoe het werkt, maar je gelooft erin, maar dat even te zeggen. Maar dan ga je die schakelen over, gaat de complete TL-verlichting branden en alle schijnwerpers enzovoorts. En dan vergeet je je zaklamp uit te doen, want dat zie je niet eens. Dat maakt niks uit, dan is het gewoon duisternis, maakt geen verschil. En toch had je er heel wat aan. Nou, dat is de functie van de wet, het oude verbond ten opzichte van het nieuwe. Het oude is licht, ja, als je niks anders hebt, is het licht, ja. En met een beetje oefening kun je er heel wat mee. Maar over het algemeen is het schaduwen en dus dood en dus verdoemenis. Maar in vergelijking met het nieuwe verbond is het oude verbond duisternis. In absolute zin is het oude verbond dus licht of heerlijkheid. Maar in relatieve zin is het helemaal geen licht, maar duisternis. Zo wordt het gezegd. Nou, vers 11 zegt het nog een keer, hè. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt, want het licht van het oude verbond werd teniet gedaan, ook op het aangezicht van Mozes, dat verdween ook. Indien hetgeen teniet gedaan wordt, in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Nou, enzovoorts. Dan moet ik het maar bij laten. Maar daarmee is in ieder geval de uitspraak gerechtvaardigd dat het oude verbond in feite meer duisternis is dan licht, wanneer het vergeleken wordt met het nieuwe verbond, maar daarmee ook wanneer het vergeleken wordt met het voorgaande verbond, namelijk dat van de belofte aan Abraham, het Abrahamitisch verbond. Want zoals gezegd, het nieuwe verbond is gebaseerd op en de uitwerking van en de vervulling van het verbond met Abraham, het verbond der belofte. Zodat bij de komst van de wet, als het ware, niet licht kwam, maar zelfs licht uitging. Dat blijkt ook, want later in de Galatenbrief moet uitdrukkelijk geleerd worden dat dat licht van het Abrahamitisch verbond altijd gebleven is. Dat de belofte nooit teniet gedaan is, hè, toen de wet kwam. Maar te zeggen dat de belofte niet teniet gedaan is, of niet krachteloos gemaakt werd toen de wet kwam, bewijst tegelijkertijd dat voor velen het toch zo was. Anders had je het niet hoeven zeggen. Het bewijst namelijk dat voor velen de wet de verduistering was van de belofte die in Abraham gedaan zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dan is de belofte vergeten. Zo sterk dat tot in onze dagen men nog kan horen zeggen dat men in de dagen van het oude verbond behouden moest worden door de wet. En dat men nu behouden moet worden door genade. Wat dwaasheid is, want in het oude verbond werd men ook uitsluitend behouden door genade. Dat is nooit anders geweest. Dat zal het nooit anders zijn. Nou, dan ga ik maar terug naar Johannes 8. Waar de Heer dan zei, hoewel ik van mezelf een getuige, in vers 14, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Waarom dan? Wel, want ik weet van waar ik gekomen ben en ik weet waar ik heen ga. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. En ze weten niet van waar de Heer komt en waar de Heer heen zal gaan. Maar van zichzelf weten ze uiteraard dan ook niet van waar ze komen en waar ze heen gaan. Maar als zij spreken over zichzelf, liegen zij dus, omdat ze de waarheid niet kennen. En als de Heer spreekt over zichzelf, dan is het nochtans waarachtig, omdat hij de waarheid wel kent. En daarmee zijn we terecht natuurlijk ook, niet alleen in hoofdstuk 1, maar ook in hoofdstuk 3 van het Johannesevangelie, waar in de uitspraken van Johannes de Doper en van de Heer Jezus ook naar voren gebracht wordt dat de Heer is van boven en Johannes is van beneden. Dat was even het verschil. En over dat verschijnsel, dat de Heer van boven is, wordt hier verder gesproken. In Johannes 3 komt het ook tot uitdrukking in de term voor wedergeboorte, hè. Dus dat ook van boven. Men moet van boven, namelijk uit God, geboren worden. Nou goed, terug naar Johannes 8. Daar staat vervolgens in vers 15, gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En het mag u niet ontgaan dat dit een dubbele tegenstelling is. Want er staat, gij oordeelt naar het vlees, en daartegenover, ik oordeel niemand. En, maar de zin gaat niet verder, of zou niet verder gaan met ik oordeel niemand naar het vlees. De zin zou verder moeten gaan, ik oordeel niemand. En als ik ook oordeel, is het naar de geest. Zodat het gaat om een dubbele tegenstelling. Dat wordt dan ook verder uitgewerkt in vers 16, want daar staat, en indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En daarmee wordt een inleiding, wordt opening gemaakt naar de gedachte dat als de Heer al oordeelt, is het niet een oordeel naar de buitenkant, naar het vlees dus, ook niet een oordeel dus naar het doen en laten, naar de buitenkant van de mens, want dat is niet aan de orde. Je moet bedenken dat de buitenkant van het leven van de mens in hooguit beschouwd kan worden als symptomatisch voor wat er in die mens is. Maar het gaat er niet om dat die buitenkant beoordeeld of veroordeeld wordt. Het gaat erom dat de binnenkant beoordeeld wordt, want dat is het wezen van de mens. Het wezen is immers het hart, de geest, ofwel gewoon de inwendige mens. Daar gaat het om en dat is voor God van belang. En wat er naar buiten is, wel iedereen die zich ooit met medische zaken heeft bezig gehouden, weet dat dezelfde verschijnselen dikwijls een totaal verschillende oorsprong en oorzaak kunnen hebben. En het gaat niet om de verschijnselen naar buiten, maar het gaat, om de oorzaak van die verschijnselen. Juist even na te denken. Ik heb laatst eens, ik kan het u niet vertellen, maar ik heb laatst eens een verhaaltje gelezen. Het was van Anderson trouwens, Sir Robert Anderson. Een verhaaltje waarbij bepaalde gebeurtenissen vermeld werden, waarbij je direct tot de conclusie zou komen, gewoon bij het lezen van het stukje, dat degene die voor die handelingen verantwoordelijk was, die zouden ze meteen een kopje kleiner moeten maken. Dat is wel zo schrikbarend, luguber, wat die figuur gedaan zou hebben. Maar daarna verklaarde hij dan hoe het echt in elkaar zat. En dan verklaarde hij wie was in het verhaaltje. Het was maar een heel kort verhaaltje. En dan blijkt dat de situatie dan toch al helemaal andersom lag. En degene die wij zouden veroordelen bleek in feite niemand anders te zijn dan de koningin van Engeland. Van die dagen. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar het gaat erom dat als je alleen verschijnselen beschrijft, hè, dan kun je het, vooral als het een beetje suggestief gebeurt, kun je tot volstrekt de verkeerde conclusie komen. Het zegt op zich niks. Het gaat namelijk niet om de buitenkant, niet om de gebeurtenissen als zodanig, maar het gaat om de vraag waaruit die gebeurtenissen ontstaan, wat de oorzaak daarvan is, waarom het gebeurt. Hè? Nou goed. De Heer zegt dus, gij oordeelt naar het vlees. Dat slaat uiteraard terug ook op de gedachte dat men die vrouw zou willen veroordelen. In het voorgaande gedeelte. Maar de Heer zegt, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, dat leidt ook een tegenstelling natuurlijk. Hè? Hij zegt, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, hij doet het dus toch. Maar de gedachte is natuurlijk, hij doet het nu niet, maar zal het in de toekomst wel doen. Maar tijd speelt in het Johannesevangelie nauwelijks één rol. Dus indien ik ook oordeel, mijn oordeel is naar waarheid, oftewel waarachtig. Want ik ben niet alleen. Je kunt dus anders een andere klemtoon lezen zeggen, want ik ben niet alleen. Met andere woorden, als jullie oordelen, en bovendien oordelen naar het vlees in vers 15... dan is je oordeel niet waarachtig, niet terecht en niet naar waarheid, omdat je alleen staat in je oordeel en daarom niet anders kunt dan oordelen naar de buitenkant, naar het vlees dus, naar de verschijnselen. Meer mogelijkheden heeft de mens in het algemeen ook niet. Diezelfde Anderson was bovendien criminoloog van zijn vak, behalve bijbelleraar, en die zei dan ook, De rechtspraak heeft niet tot doel om de misdadiger aan een rechtvaardig oordeel te onderwerpen, want dat komt alleen God toe, dat kunnen wij niet. Maar de rechtspraak heeft slechts tot doel om de samenleving, de mens in het algemeen, te beschermen voor deze misdadigers. En zo is het ook. Ja. Hadden ze me veel vroeger moeten vertellen, maar het schijnt dat men dat niet zo goed meer weet. Maar zo is het natuurlijk wel. Alleen waar men niet in een God gelooft, wordt het natuurlijk problematisch. Maar zo is het natuurlijk wel. Een rechtvaardig oordeel komt alleen God toe. En de rechtspraak hier beneden kan hooguit afgaan op uiterlijke verschijnselen. En zou dat ook inderdaad op betrekkelijk terughoudende wijze moeten doen. Dat is niet anders. Hoewel, of het nou leuk vindt of niet. Hè? Maar het is niet anders. Omdat het enige echte rechtvaardige oordeel van God komt. En die kan het ook echt. Omdat hij inderdaad de harten, de inwendige van de mens aanziet. En daar gaat het maar om. Nou, dus zegt de Heer, ik oordeel, indien ik oordeel, mijn oordeel is naar waarheid, want ik ben niet alleen. Maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En deze verbintenis tussen ik en de Vader, oftewel tussen de Zoon en de Vader, is de basis voor de gedachte dat die ik en dus die zoon inderdaad kan oordelen niet alleen naar de buitenkant, maar juist ook naar de binnenkant. Omdat hij één is met de Vader. En de mens ziet aan wat voor ogen is, dat is waar, maar God ziet het hart aan. En daar gaat het om, het binnenste dus. En de Heere Jezus Christus en de Vader zijn één. En dus heeft hij inderdaad de mogelijkheid om de mens naar waarheid te oordelen, door namelijk niet het vlees aan te zien, maar het hart. En ik kan me er niet aan onttrekken dat deze gedachten natuurlijk samenhangen ook met de voorgaande geschiedenis, zodat ik blijf volhouden dat deze vrouw hoe dan ook een gelovige was. Nee, ze gedroeg zich bepaald niet voorbeeldig, maar dat beweert ook niemand, de Heer ook niet. Ja. Maar niettemin, de Heer zag kennelijk ook het hart aan. Nou ja, en wat is er in het hart? Dan kun je praten over het hart is de bron van waaruit de mens handelt. Dat mag dan zo zijn, maar het is maar een halve waarheid. Het is beter om te zeggen, in het hart zedelt het geloof. En elk mens handelt uit geloof. Huh? Nee, elk mens gelooft iets. Heeft iets tot zijn leefregel gesteld en daar handelt hij naar. Hij heeft bepaalde beginselen. Of hij die nou officieel gekozen heeft of niet, heeft er niks mee te maken. Maar hij heeft ze wel en leeft daaruit. Of het instinctief is of bewust gekozen, dat wil ik afwezen, doet er niet toe. Maar hij leeft uit geloof. Ik ken iemand die zei mij laatst, als iemand tegen mij zegt van ik geloof, dan vraag ik altijd terug, zo, wat geloof je dan niet? Ja, daar moet je even over nadenken. Hè? Ik geloof, ja. Nou, wat geloof je dan niet? Want ieder mens gelooft. De vraag is maar wat je gelooft en wat je niet gelooft. Want het is natuurlijk aardig om even te vragen wat je dan niet gelooft. Want geloof is een keuze, in elk geval is dat zo. En als je zegt ik ben een gelovige, dan zeggen wij natuurlijk, dan geloof je in de schrift en het woord van God. Maar de vraag is natuurlijk vervolgens toch, wat voor keuze is dat dan? Want er is ook iets wat je dan niet gelooft, wat dan niet? En dan blijkt dat dikwijls het heetste hangijzer te zijn. Want sommigen willen nog wel voorgeven te geloven in de Bijbel, zolang ze maar niet het geloof in de mens en in de wetenschap en in zichzelf vooral hoeven te verloochenen. En toch moet men dat. Er zit niks anders op. Denk daar maar zo over na. Dat is een keuze. Dus of het een of het ander. Goed. De Heer oordeelt dus naar het hart en dus naar het geloof. Naar wat werkelijk de uitgangspunten zijn in het leven van de mens. Dus zegt de Heer, ik oordeel of naar waarheid, oftewel mijn oordeel is waarachtig. En hij verbindt zich daarmee meteen met zijn hemelse Vader. En dat doet hij niet zomaar. Je zou zeggen, hoe komt hij daar nou op? Want wat heeft die tweeheid, of die eenheid of die tweeheid, of hoe het maar heet, mag nou met dit onderwerp te maken? Nou, heel eenvoudig, vers 17 namelijk. Daar staat, er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. En de Heer zegt, nou, een getuigenis over mezelf mag dan in jullie ogen misschien niet naar waarheid zijn, maar punt 1, het is wel naar waarheid, omdat ik weet van waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga. En dat onderscheidt me van jullie. En in de tweede plaats, ik zeg het niet alleen, maar mijn Vader zegt precies hetzelfde, dan zijn we toch met twee. En naar de wet is een getuigenis van twee waarachtig. Je zult het moeten aanvaarden of je het leuk vindt of niet. Zie. En zo krijg je zelfs nog weer een dubbel getuigenis. Hè? Het ene is, ik weet van waar ik kom en waar ik heen ga. En het andere is, maar ik ben met z'n tweeën. Nou, met ons tweeën heet dat dan. Hè? Namelijk, ik en de Vader. En er is ook in uw wet geschreven, en let eens op, hoezeer de Heer zich distantieert van de wet. Uw wet, nog niet eens de wet van Mozes, hoewel dat natuurlijk wel correct zou zijn. En zeker niet de wet des Heren, hoewel dat ook correct zou zijn, maar hij zegt uw wet. Er is in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. En dan zegt de Heer, wel, ik ben het die van mijzelf getuigt en de Vader die mij gezonden heeft getuigt ook van mij. Dus zijn we met ons tweeën, dus is het een waarachtig getuigenis, volgens jullie wet. Een sterk argument natuurlijk. Er steekt echter nog iets anders achter, en er steekt er echt achter, maar ik wil het wel even naar voren brengen. Er staat, ik ben het die van mijzelf getuigt. Maar er staat natuurlijk gewoon, ik ben die van mijzelf getuigt. En het punt is dat de uitspraak ik ben een tamelijk directe, wel hoeft het niet te zijn, maar toch een tamelijk directe verwijzing is naar de naam van Jehovah. Ik ben die ik ben. Dat is ongetwijfeld de reden waarom die uitspraken van ik ben ook zo veelvuldig voorkomen hier in het Johannesevangelie. Dat vind je bijna nergens in andere schriftgedeelten. Maar in andere Bijbelboeken, maar in het Johannesevangelie wel. Maar dat komt natuurlijk omdat het allemaal toelichting is op de naam ik ben die ik ben. Wij vragen dan altijd meteen, wat dan al? Wat dan zoal? Noem eens wat op. Nou, komen de antwoorden vanzelf in het Johannesevangelie. Ik ben de deur der schapen, ik ben de goede herder, ik ben het brood des levens, ik ben het licht der wereld. Of gewoon, ik ben. Zonder iets erbij, ik ben. Ja, de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Hebben we nog een paar vergeten?
Ja,
hè? Ja natuurlijk, ik ben alles. Hè? Ja. Ik ben het die van mijzelf getuig, is een verwijzende naam van Jehovah. En de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij. En ik vertel er maar weer bij. Dat dit in ieder geval ook weer bevestigt de gedachte dat Jehovah, de Heere uit het Oude Testament, uit het Hebreeuws bedoel ik eigenlijk, inderdaad de Zoon van God is. Ik weet wel dat je dat niet meteen uit één zo'n vers mag of kunt concluderen, maar niettemin is het toch de Bijbelse gedachte. En voor de goede orde wijs ik er ook altijd op, vervelend een zwak argument natuurlijk, maar ik wijs er ook altijd op dat zelfs in de, of juist in de meest orthodox-Joodse theologie, Jehovah inderdaad niet de Allerhoogste is. Nee, dat is zo. Jehovah is niet de Allerhoogste. Ja, ze zullen ook zeggen, wat? Want men zegt, Jehovah is de Eeuwige, de Almachtige, de Alomtegenwoordige misschien wel, maar, hè? Maar toch is dat niet zo, omdat in de Joodse, ja, of nou moet ik zeggen, theologie of filosofie, weet ik niet, maar in de Joodse leringen, Jehovah wel degelijk is de veruiterlijking van de Godheid en niet het wezen van de Godheid. Alleen het punt is dat wij in het Oude, maar zeker in het Nieuwe Testament, daar andere uitdrukkingen voor leren. Wij leren daarvoor de uitdrukkingen Vader en Zoon. Waarbij Vader het wezen der Godheid is en dus de wezenlijke Godheid, ik hoop dat ik het verschil begrijp, hè? God in wezen, hij is dus God. He, dat is de Vader, maar de Zoon is de veruiterlijking van die Godheid. Alleen omdat zowel christenen als joden die leringen niet begrijpen, hun eigen leringen niet begrijpen, ontstaat er de spraakverwarring. Waarbij de christenen al zeggen, nee, God heeft een Zoon. En waarbij de joden zeggen, nee, God heeft geen Zoon. Maar men beseft dan niet dat die helemaal geen tegenstrijdige zaken zijn. Men gebruikt alleen woorden die men zelf niet meer begrijpt. Want de Zoon is de veruiterlijking van de Vader. De manifestatie, de uitwerking, dat is als erfgenaam dus, van de Vader. En in de Joodse gedachten, ja niet de gedachten van iedere Jood. Maar in de Joodse gedachten is Jehovah de veruiterlijking van de Godheid die in zichzelf niet gekend kan worden. En dat is precies zo met de Vader, God, de Vader, God, het wezen van God zal ik maar zeggen, dat kan niet gekend worden en voor zover wij hem kennen, is dat omdat wij de Zoon kennen. Het hele wezen van God wordt uit, naar buiten, uitgedrukt in de Zoon. Zo zegt het Nieuwe Testament het in ieder geval uitdrukkelijk, met name de Hebreeënbrief natuurlijk en Colossenzen 2:4. Maar het is een gedachte die in de hele Bijbel aanwezig is en die we er ook in herkennen, zeker vanuit deze letterlijke uitspraken uit het Nieuwe Testament. Maar de Joden kennen dezelfde gedachte ook. Die spreken over over Jehovah. Dat is de zienlijke God. Dat is de hoogste die gekend kan worden. Dat is de hoogste die gekend kan worden. Maar men gelooft daarbij wel degelijk dat daarboven een macht is of wat dan ook, die men niet kennen kan. Maar van waaruit alle dingen komen. Dat wil zeggen dat Jehovah de veruiterlijking is, wel degelijk van de Godheid en dus de afstraling van Gods heerlijkheid, ik gebruik met opzet de uitdrukking nu uit Hebreeën 1. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. De Joden vertellen hetzelfde. Als je het echt weten wil, dan wil ik u dat volgende keer wel eens voorlezen. He? Ja, uit de werken van iemand die per se geen gelovig is, in de zin van dat hij gelooft dat Jezus de Christus is, maar wel degelijk Joods. En die dan de Joodse gedachten naar voren brengt en leert dat de Godheid der Joden, de wezenlijke Godheid der Joden, slechts beschreven kan worden in negatieve termen. Dat is ook typisch Joods natuurlijk. Je kunt niet zeggen wie hij is, je kunt wel zeggen wat hij niet is. En daarom aarzelde ik er straks al, ik had het over de macht achter de geopenbare God, achter de Heer, achter Jehovah. Maar als de vraag gesteld wordt, is die God een macht, dan is het antwoord nee. Is het kracht? Nee, want de macht en kracht van God komt tot uitdrukking in Jehovah en via hem komt het tot ons. Dus geef mij als antwoord nee. Kan hij gezien worden? Nee. Kan hij getast worden? Nee. Maakt hij zich ooit openbaar? Nee. Kan hij gekend worden? Nee. Het antwoord is altijd nee. Hij is niet dit, hij is niet dat, enzovoorts. En dat komt omdat al die antwoorden weliswaar met ja beantwoord kunnen worden. Al die vragen kunnen met ja beantwoord worden, zolang ze handelen over de Zoon. Over Jehovah. Maar ze gebruiken die term niet.
Eindconclusie van die redenering is dat die helemaal niets is.
Ja, en daar zit de fout. En daaruit ontstaat het misverstand. Wij trekken de conclusie, dan existeert hij dus feitelijk niet. Dan is hij er eigenlijk niet. En daarom verdwijnt hij ook uit de gedachten van het algemeen de religieuze Jood. Hij speelt daarin geen rol. Maar eerlijk gezegd, ik ken ook heel wat christenen. Nou, dat bedoel ik maar. Die hebben het over Jezus voor en Jezus na. Maar God kennen zij niet. En zelfs de term Christus kennen zij niet.